Een mooie opmaat tot het achtste gebod, denk ik. Eerst maar eens even wegen, dit gebod. Steel niet. Korter kan het eigenlijk niet. Hakt dit gebod er nou echt in, denk ik dan. Steel niet. Hakt dit erin zoals die eerste twee erin hakken. Die vorige twee, moet ik zeggen, die vorige twee erin hakken. Hè, van een heel rijtje van die korte geboden. Daar gaan er twee aan vooraf. Dat is dood niet, dood een ander niet. En pleeg geen echtbreuk. Die twee. En die hakken er wel in. Als ik daar dit achtste gebod achter zet, weer zo'n korte, hè, steel niet. Dan vind ik deze toch wel van een wat lichtere soort, moet ik zeggen. Zeker als je dat dus vergelijkt met die twee die er aan vooraf gingen. Pleeg geen echtbreuk en geen doodslag. Je zou misschien kunnen zeggen, het achtste gebod, dat is blikschade. Terwijl bij die andere twee geboden doden en gewonden vallen. Zoiets. Al is het natuurlijk, en ik ben ook maar even ter plaatse gegaan hier. Al is het natuurlijk wel heel vervelend. Als je bij het fietsenrek terugkomt nadat je weg bent geweest en je fiets is gejat. Dan voel je je een beetje genomen, zeg je dan. En daar zit al iets in dat niet alleen die fiets van je is afgepakt. Maar dat die dief ook een klein stukje van jou heeft gejat, eigenlijk, voor je gevoel. Of nog erger. Als er iemand 's nachts in je huis heeft geschuild. Dit is Amersfoort Noord hoor, ter geruststelling. Ja, hoe voel je je dan? Dan is het toch ook niet alleen maar dat ze wat meegenomen hebben uit je huis. Maar dan zit het dieper. Dat het iets is van inbreuk die gemaakt is in je leven. En dat je een wat onveilig gevoel overhoudt aan zo'n nacht. Waarbij iemand door je huis heeft gescharreld en van alles heeft meegepikt en overhoop gehaald. Het wordt nog weer klemmender als je als mens bestolen wordt, terwijl je nauwelijks in je levensonderhoud kunt voorzien. En nou, u ziet het al wel aan het plaatje, daarvoor moet ik misschien een stukje verder weg. Ik denk niet dat het helemaal zo is, maar toch wel wil je het echt voor ogen krijgen. Dan moet je naar de andere kant van de wereld. Nou, dit bijvoorbeeld, hè, Calcutta, Riksha, iemand die rondrijdt. Moet je je voorstellen dat zo'n man een hele dag rondgereden heeft in het stof en in de hete zon. En dan aan het eind van de dag, als hij toch wat verdiend heeft voor zichzelf en voor zijn gezin, bestolen wordt met harde hand. Komt hij thuis, heeft niks. Niks om eten van te kopen, kleren of wat dan ook maar. Dat is dan toch nog weer een heel ander verhaal. Je raakt dat laatste plaatje eigenlijk met dat gedeelte uit Leviticus 19. Waar het ook gaat over het achterhouden van het loon van iemand. Beroof niemand, pers een ander niet af. Betaal een dagloon als een loon op diezelfde dag uit. Het is natuurlijk klaar en helder. Andere omstandigheden. Als mensen gewerkt hadden, dan kregen ze op het eind van die dag kregen ze een loon. Een dagelijks werk, dagelijks loon. En dan konden ze dan verkopen wat ze nodig hadden. En voor de arme arbeiders in die tijd was dat echt dan een dagloon waar ze hun eten van moesten kopen. En de echte eerste levensbehoeften. Zo werkte dat. Dus betaalde je dat niet uit en zei je, dat komt morgen wel of volgende week. Dan betekende dat voor die ander dat hij dus niet te eten had in die tijd. En niet kon leven. Mensen leefden bij de dag. Nou, dat wordt dus in het Oude Testament in de sfeer van diefstal neergezet. Als je niet uitbetaalt aan het eind van de dag. Zoals het bijvoorbeeld ook was dat je het onderpand van iemand, een onderpand van iemand mocht ontvangen. Als je iemand iets uitleende, zeg maar. Nou, dat is nog ingewikkeld ook. Ja, dus als iemand bijvoorbeeld een geldschuld, hè, je gaf iemand geld mee, een flink bedrag, dan kon je zeggen, ja, maar je moet mij wel wat in onderpand geven, zodat ik er zeker van ben dat je weer terugkomt en dat bedrag betaalt. Hè? Dat is onderpand. Je mocht van allerlei dingen vragen aan iemand als onderpand, maar je mocht niet de jas van iemand vragen, van een arme, want onder die jas dekte die zich toe s'nachts. En het kon ook in die Oosterse wereld s'nachts wel eens koud zijn. Dus dan had je zo'n jas echt nodig, anders had je het ontzettend koud. Nou, ook dat lag dus in de sfeer van de diefstal. En daar merk je dus in dat het ook dieper gaat, dat diefstal het leven kan raken van een mens. En dat je de eerste levensbehoeften van iemand kan aantasten. En dat kun je dus niet wegwuiven met een gebaar van, kom joh, patiënten, wat geeft het, of een jas, nou, je hebt het dan. Nee, want die had hij niet. Hij had er niet nog één ergens in de kast hangen. Nou, ik denk dus dat je hetzelfde kunt zeggen wat we zo net al even zongen met het lied, wat mij een beetje in de schoot is geworpen, het kinderlied. Maar prachtig lied natuurlijk toch. Je voelt wel aan dat dit natuurlijk toch speelt in de verhouding van ons met vooral de derde wereld. Want globaal, global, wereldwijd gezien, moet je gewoon zeggen, wij zijn de rijkaards. Er kan best wat verschillen. Dus ze kunnen ook onder ons armen zijn, ben ik van overtuigd. Maar toch, globaal gezien zijn wij de rijkaards. En zijn de armen aan de andere kant van de wereld te vinden. In het zuiden, op het zuidelijke halfrond, en vooral in Afrika. En in Aziatische landen ook. Ook daar heb je natuurlijk vreselijke rijke mensen. Rijker dan wij allemaal bij elkaar, die heb je er ook. Maar je hebt er ook echt heel, heel veel armen. Dat roept natuurlijk de vraag ook op, hoe eerlijk is onze rijkdom? En hoe oneerlijk is de armoede? Op die plekken daar aan de andere kant van de wereld. Als dat zo is, als het oneerlijk is onze rijkdom, en als de armoede ook oneerlijk is, dan gaan de rode lampjes branden van dit gebod. Of we dat nou leuk vinden of niet. Ze gaan wel branden, deze lampjes. En dan heb ik het dus niet over vragen van wat meer of wat minder bezit. Maar als je richting de derde wereld denkt, dan gebeurt dus precies hetzelfde als wat in die geboden uit Leviticus en Exodus gebeurt. Dat je mensen aantast in hun eerste levensbehoeften. Zo zijn er dus ook velen in deze wereld die onder die grens leven. En er zijn te veel gebieden in de wereld waar dagelijks kinderen sterven. Dus elke dag, elk uur, elke minuut misschien wel sterven de kinderen door ondervoeding. Dat is vreselijk, vind ik. En dat vindt u ongetwijfeld ook allemaal vreselijk. En tegelijkertijd vindt u het lastig. Ik vind het ook lastig, dus ik denk dat u dat ook vindt. Lastig. Vreselijk, maar lastig. Wat kan ik daar nou aan doen? Of iets groter, wat kunnen wij daar nou aan doen als gemeente? Nou, als u tekort hebt weggewerkt van vorig jaar. Wat kunt u er dan aan doen? Of wat kunnen we er als Nederland aan doen? Nog groter. Of wat kunnen we er als West-Europa en Amerika aan doen? Helemaal groot. Wat kunnen we eraan doen? Maar wat voor grip hebt u daar weer op, hè? Op dat Nederland. En op dat West-Europa en op Amerika. Niet zo heel veel. Ik las zo nog even onlangs van Tom Wright, Engelse theoloog. Nou, misschien heb je het gelezen. Een boek Verrast door Hoop. In dat boek schrijft hij dat. Verrast door Hoop, daar schrijft hij over. Wat zou het toch prachtig zijn als de rijke landen met elkaar zouden besluiten tot een soort jubeljaar voor de derde wereld. En dat het zou komen tot kwijtschelding van alle schulden van de derde wereld. Dat die landen gewoon weer eens even met een schone lei zouden kunnen beginnen. Dat zou de westerse wereld een en ander geld kosten. Maar wat zou dat een mooi gebaar zijn, zegt hij. Dus in de hoop dat ze dan door zo'n schok of door een paar van die schokken, ik kan me voorstellen dat je zoiets gefaseerd doet, dat je zo op die manier zo'n land een impuls geeft en over de armoede heen zet. Ja, het zou prachtig zijn. Maar dat moet je natuurlijk dan wel allemaal met elkaar doen als rijke landen. Kan Nederland niet in zijn eentje. Maar goed, dat gebeurt dus niet. En zolang dat niet gebeurt, is dan de vraag naar ons, gemeentebreed en naar ieder persoonlijk, wat doen wij daar nou aan? Nou, ja, als ik dat soort dingen zeg, dan voel ik mezelf ook ongemakkelijk. Ik denk dus maar weer dat u of de meeste van u en van jullie zich ook wel een beetje ongemakkelijk voelen. Bij dit thema heb je het weer. Het ongemakkelijke gevoel van de Migrazondag, hè? Zoiets is het dan. Dat gevoel. Nou, want ja, je bent een beetje schuldig, dat is één. Je voelt je ook wel wat schuldig. Maar je voelt je ook een beetje machteloos. En dat is een vervelende combinatie. Een hele vervelende. Waar je niet zo makkelijk mee uit de voeten kunt. Schuldig. En tegelijkertijd toch ook zo machteloos. Wat kun je er nou aan doen? Aan die enorme sores aan de andere kant van de wereld. Nou, ik dacht, dat is wel een goed moment om gewoon even te schakelen. Dat doe ik dus nu. Ik maak echt een schakeling. Ik ga aan de andere kant eens beginnen. Want ik denk, ik weet niet zo goed hoe ik hier nou verder in kom. Ik begin gewoon eens aan de andere kant. We schakelen naar een grote lijn in de Bijbel. En een van de grote lijnen in de Bijbel is wel, misschien wel de grootste lijn. God is schuld. Op allerlei manieren merk je dat. Noem er een paar. Je ziet het bijvoorbeeld aan de uitbundigheid van de schepping. Nou, dat is nu natuurlijk prachtig te zien. Als je alles ziet groeien en bloeien. En geniet van al die kleuren en geuren. En van de enorme variatie in de schepping. In bloemen al. Ongelooflijke variatie. Nou, als je dat boeket bijvoorbeeld al bekijkt. Wat een ongelooflijke variatie zie je in dat boeket. Prachtig toch? En zo is het met de dierenrijk ook. Wat is er een enorm verschil tussen een heel klein slakje. Wat ik bij de bloemkool wegviste afgelopen week. En een olifant, om eens wat anders te noemen. Wonderbaarlijk, wat een verschil. Beide dieren. Nou ja, om iets anders te noemen. Wat is het ook rijk dat mensen zo verschillend zijn. He, wat kan ik genieten van Afrikanen. Als ze wat zingen bijvoorbeeld. Dat alleen al. Nou, dan, ik kan me nog een moment herinneren. Dat wij Afrikanen in de dienst hadden. En dat die zo eens even een lied voor ons zongen. Nou, daar verbleekte al onze zang bij. Prachtig vind ik dat. Of als je zo eens even wat staat te praten met een Turkse man, zoals mij wel overkomt als ik mijn vader bezoek. Die woont in een grote flat en die is heel divers qua samenstelling, mensen die er wonen. En dan sta je zo over te praten met een Turkse man in de lift. Aardig. Of bij de kassa in een supermarkt met een Marokkaans meisje, hoofddoek om. Leuk toch? Sta je zo eens even wat mee te praten. Nou, in al die verscheidenheid zit dus iets van de gulheid van God. Dat is toch eigenlijk elke keer weer waar je op terechtkomt. Dit is de gulheid van God, dat niet alles maar hetzelfde is. Welkom. Kom maar, tenminste, ik neem aan, of is het niet de bedoeling? Ja, kom er maar bij zitten, prima. Dus, gulheid van God, ook op die manier. En laatste stapje wat ik zeg, je kunt op allerlei manieren denk daar nog over doordenken, maar als ik u zie zitten zo, dan denk ik wat een gevarieerdheid van mensen ook, wat een verschillende gaven hebt u allemaal. De een die de gave heeft om echt heel diep met een ander door te praten. Een ander weer de gave om leiding te geven. Ook dat speelt alweer in de mededeling. Ik kom op al die punten geloof ik terug vanmorgen. Maar goed, als het gaat om degene die op een gegeven moment geschikt zijn voor dit of dat ambt, dan kijk je ook naar wat kan die? Wat heeft die voor gave? Creatieve gaven, de muzici. Dus zo is er van alles in een gemeente aanwezig. En dat is ook prachtig om van te genieten. Ook dat is eigenlijk een teken van de gulheid van God. Allemaal hebben we dat gekregen van God. Hè? Want ik mag rustig zeggen, wat heb ik dat ik niet gekregen heb? En dat kunt u ook van zichzelf zeggen. Wat heb ik nou dat ik niet gekregen heb? Steeds weer merk je, God is gul. En kijk dan eens vooruit met dat stukje dat we lazen uit Openbaring 22, Gods grote toekomst, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, daar merk je wel in dat het er zeker niet minder op wordt daar. Eerder meer. Als je alleen al eens dat hele prachtige beeld voor ogen krijgt van die boom die elke maand vruchten draagt. En dan krijg je ook nog eens het idee bij die boom dat dat elke maand weer een andere vrucht zal zijn. Ik zei vorige week in Amersfoort, dat is een beetje om onze smaak te kietelen. Maar dat vond iemand dat niet netjes, want ze zei, aan die boom groeien bladeren die tot genezing van de volken zijn. Nou, dat is toch nog wel even een slagje dieper dan het kietelen van onze smaak. Nou, dat is ook wel zo natuurlijk. Maar ik vind dat toch ook wel heel mooi, dat detail van die 12 vruchten. En wie weet, wel allemaal verschillende. De ene keer geeft de boom een sinaasappel en een maand later een appel enzovoort. Nou, apart en bijzonder. En dat komt omdat God woont te midden van de mensen. De gulle God woont te midden van de mensen. En dat is echt een hoofdlijn in de Bijbel. Als het gaat om het achtste gebod, ook een hele mooie hoofdlijn om erbij te trekken. En dan komt de vraag natuurlijk naar u en naar jou toe. Vanuit deze hoofdlijn. God is gul. Want wat doet u en wat doe jij nou met die gulheid van God? En wat doet het met je? Dat je op weg bent naar een nieuwe aarde waar dat soort aparte dingen gebeuren, zoals zo'n boom die elke maand vrucht draagt en misschien nog wel heel verschillende ook. Wat doe je daarmee? Met dat perspectief? En wat doe je met dat wat je nu hier ontvangt? Durft u? Durf jij? Durf je echt te genieten van al dat uitbundige? Of moet je eigenlijk bekennen dat je zo voortholt? Of zo je ogen dicht hebt? Dat je er niet zo vreselijk veel van merkt. Van al dat moois om je heen. En al die verscheidenheid. En dan even in die drie laag die ik net had, hè? Schepping. En mensen die zo verschillend kunnen zijn. En al die gaven in de gemeente. Dat je er eigenlijk nauwelijks oog voor hebt. Nou, dan zou ik zeggen, probeer er eens wat meer van te genieten. Want daarvoor is het ook bedoeld. God is schuld om ervan te genieten. En vervolgens kijk je God wel eens aan. En zeg je, Heer, wat ik nu toch allemaal om me heen zie. Dat is zo prachtig en zo uitbundig. Ik dank u daar hartelijk voor. Kom je wel eens met een bedankje bij God. Zoals dat lied wat we zo even zongen. Echt een hartelijk danklied. Geniet je dus en dank je. Dat zijn de eerste twee gedachten die bij me opkomen. Bij de gulheid van God. En wat wij er dan mee doen. Geniet je ervan en dank je God. En dan nog een volgende stap. Zijn er nou ook punten in je leven aan te wijzen waarbij je zegt, ik neem iets over van die gulheid van God. Het wordt ook een beetje mijn vlees en bloed. Die gulheid van de Heer. Dat je dus van dat wat je gekregen hebt deelt met anderen. Want dat is natuurlijk toch wel zo, denk ik dan. Dat alles wat je gekregen hebt van God, dat het een prachtige uitnodiging is om gul te worden. Zelf ook gul. Want God is gul. Dat je dan zelf ook gul wordt. En ook dat heerlijke visioen van Openbaring 22, dat nodigt echt uit om te delen en om te geven. En dat wordt natuurlijk nog eens versterkt door een pittig woord. Daar komt hij al. Pittig woord, confronterend woord van Paulus. Hij schrijft dat Timotheus de rijkaards in de gemeente moet aansporen om niet op hun rijkdom te vertrouwen. Uiteindelijk red je het daar niet mee, zegt Paulus. Nou, dat herken ik wel. Daar red je het niet mee. De diepste dingen in je leven, die koop je niet voor geld. Dus Paulus zegt het heel nuchter hier. En hij vervolgt dan, draag de rijken op om goed te doen. Rijk te zijn in goede daden, vrijgevig, bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Nou, dat wordt dus even een paar zinnen heel nuchter en heel mooi voor je neergezet hier in dit gedeelte. Leef het gulle leven van God, zegt Paulus hiermee. Want als je zo leeft, als je zelf ook het gulle leven gaat leven, dan zit je heel dicht bij God, die ook gul is. Beste mensen, wij zijn rijkaards. Of in ieder geval de meeste van ons. Zo rijk als wij zijn, zo zijn er in de wereld niet heel veel. Het grootste deel van de wereld is stukken armer dan u en dan jij. En als je de geschiedenis inkijkt, dan zijn er voor ons, in de generaties voor ons, maar heel weinig die zo rijk zijn geweest als u, jij, nu, vandaag bent. Geniet ervan. Dank God ervoor. Ja, en wat geeft rijkdom ook een mogelijkheden in je leven? Want het is waar natuurlijk, rijkdom kan heel bekrompen maken. Dat gebeurt als je op je centen gaat zitten. Als je daarop gaat zitten, dan word je heel bekrompen. Echt waar. Zie je ook misschien wel eens bij iemand. Als die erop zit, denk je, die zit op zijn geld. Zie je gewoon aan de hele houding. Wat wordt iemand er bekrompen van? Maar rijkdom kan ook een geweldige ruimte geven. Nou, ik hoop dat u dat proeft. Dat rijkdom geweldige ruimte geeft. Oefenruimte. Nou, heb ik even de voorkant van een boekje gekopieerd. Prachtige titel vind ik. Dat gaat over discipelschap, notabene. Het gaat over discipelschap, een boekje van Sakis Toppels. En dat heeft hij de prachtige titel Oefenruimte meegegeven. Ruimte dus waarin je kunt oefenen in het leven. En dat spits ik dan nu ertoe. Ruimte die je krijgt om te oefenen in de gulheid van God. Oefenruimte. Door mensen in je huis te nodigen en die te laten delen in dat wat je hebt, gastvrijheid. Hoe vaak wordt daar in het Nieuwe Testament niet aan gerefereerd? Wees gastvrij, zeggen ze dan. Terwijl die mensen voor ons gevoel, die Oosterlingen, dat al zo zijn. Maar het wordt toch nog steeds weer gezegd. Wees gastvrij. Of door met je rijkdom de deur uit te gaan. Dichtbij kan dat. Of veraf. En dat je dat gul doet en met een vrolijk hart. En één ding weet ik zeker. Dat als je deze weg gaat, die oefenruimte pakt, zal ik maar zeggen. Als je oefent in de gulheid van God, dan word je daar niet minder vrolijk van, maar vrolijker. Als rijkdom in je leven wordt tot oefenruimte, waarin je gul kunt zijn met de gulheid van God, ja, dan gebeurt dat. Word je vrolijk. Nou, dat wens ik u en jullie allemaal toe. Amen.